Mag ik uw applaus voor Herman Brusselmans. Ik noem het 30-jarig jubileum. Is dat iets wat uitgebreid gevierd gaat worden?
De uitgeverij Prometheus gaat een boekje uitgeven waarin een lang interview staat, of een groot interview met mij, door Ed van Eden. En voor de rest zit er in dat boekje wat stukken van bevriende schrijvers, zeg maar, collega's en mensen die met mij en mijn literatuur te maken hebben.
Die jou bewieroken.
Ja, Alles oké, nee, heet dat boekje.
Ah.
Ja.
We zijn hier vanwege de ACO Literatuurprijs. In het genomineerde boek staat een korte passage over collega-schrijver Yves Petrie. En in die passage wordt gezegd door hoofdpersoon Herman Brusselmans: oh, wat wilde ik dat ik ook eens de Librisprijs won. Dan zou ik iedereen in de zaal trakteren op een glaasje fruitsap.
Ja.
Is dat wat er ook gebeurt als de ACO Literatuurprijs wordt gewonnen?
Nee, het is alleen voor de Libris.
Dan geen fruitsap.
Dus vanavond geen fruitsap.
Nee.
Trouwens, ja, vanavond kan ik hem nog niet winnen, want het is pas de bekendmaking van de laatste 6 natuurlijk. Hè.
Maar wat zijn de verwachtingen?
Ik denk dat ik er niet bij zal zijn. Er vallen er 19 af en ik denk dat van de longlist naar de shortlist dat er een soort politieke overweging gaan meespelen in die zin. Dat er 8 Vlamingen op de longlist staan. Ik denk dat er daarvan ten hoogste 1 de shortlist zal halen, omdat een aantal Vlamingen in de voorbije jaren de ACO-prijs al heeft gewonnen. Dus gaat me waarschijnlijk redeneren, niet nog eens een Vlaming, dus niet 2 of 3 genomineerden bij de laatste 6. Dus, en ik denk als er al een Vlaming die van die 8 die bij de 6 zal eindigen, dat ik het niet zal zijn.
En dat denk je, dit is geen doorgestoken kaart, het is niet dat je eigenlijk al lang weet.
Nou, ik weet niks.
Nee, het wordt echt vanavond bekend.
Ja, ik denk het wel, ja. Ik weet niet hoe dat werkt, maar ik weet van niks.
Nee. Ze hebben jou niet gebeld.
Nee. Ze hebben me wel al gebeld of ik, als ik erbij ben, morgen vroeg, om 7:15, daarop wil reageren op de radio. Dus dan denk je toch van, weten die al wat meer of zo, maar ik hou me er niet echt mee bezig, wat er allemaal achter de schermen speelt natuurlijk.
Maar houdt het je wel bezig of je wint? Kan het je wel schelen?
Ja, kijk, €50.000, je moet al gek zijn om te zeggen, nou, eigenlijk interesseert het me niet zoveel. Ja.
Maar is het ook de erkenning?
Nee, het is die €50.000.
Alleen dat?
Ja, alleen dat.
Ja. Dat hele literaire etablissement.
Ja, maar erkenning, ja, kijk, ik ben 30 jaar bezig en dan heb je een geschiedenis van erkenning en gebrek aan erkenning en hoogtepunten en dieptepunten en wat minder en wat meer. Dus daar lig je niet echt meer wakker van. Dus als genomineerde, ik ben natuurlijk niet de eerste genomineerde, ook niet de eerste Vlaamse genomineerde, waarschijnlijk ook niet de eerste genomineerde met lang haar, maar ik ben wel de eerste genomineerde, denk ik, die genomineerd is voor het eerst met zijn 58ste boek. Daar ben ik wel een beetje trots op. Ja.
Dat literaire etablissement, zoals je het zelf noemt, wordt ja, meteen al op pagina 1 van dit boek goed genoemd. Het opent met de zin over Jan Wolkers is de anekdote bekend dat hij vele boeken schreef. Zo openen we het boek. We gaan daarna nog een hele hoop schrijvers langs. We gaan Marcel Proust, Haruki Murakami en Louis Paul Boon. En met Louis Paul Boon wordt de toon gezet. Dan is de overweging,
De 4 schrijvers zijn bewust gekozen. Ze hebben allemaal, dus Murakami, Proust, Wolkers en Boon, een verschillend vrouwbeeld. Ze hebben heel veel over vrouwen geschreven, allemaal op een verschillende manier. En dit boek gaat natuurlijk over de relatie, of het einde van de relatie tussen een man en een vrouw. En ik als schrijver, het ik-personage, heeft ook een bepaalde kijk op de vrouw die een amalgaam is, zeg maar, van de 4 verschillende gezichten op de vrouw van die 4 verschillende schrijvers. Dus die schrijvers zijn niet zomaar lukraak gekozen.
Ja. Zeker niet om vervolgens de opmerking te kunnen plaatsen, oh, was ik maar Louis Paul Boon, die is tenminste dood.
Ja, dat is de kern van het boek. Ja.
Dat is
ja,
de stemming ja, die we ja, op pagina 1 ook hebben. Want inderdaad, het gaat om de vrouw, niet zomaar een vrouw, de vrouw van je leven.
Ja.
Na 18 jaar een relatie te hebben gehad, verbreekt dat op een duistere 6 mei. In één keer stopt het.
Ja, 6 mei 2010. En het is natuurlijk, je vraagt je dan meteen af van moet ik daarover schrijven? Hè? En ik heb besloten van wel, ik ben sowieso al 30 jaar semi-autobiografisch bezig. Ik heb mijn eigen leven wel wat gevolgd, hoewel er doorgaans geen reet in gebeurde. Maar, ja, ik heb erover geschreven en ik heb 18 jaar lang voor Tanja de Metzenaar, hè, zoals ze heet, voluit, een monument opgetrokken. In verschillende boeken was ze de grote godin en mijn prinses en de droomvrouw enzovoort. En nu valt ze een beetje van haar sokkel in dit boek, omdat als je liefdesverdriet meemaakt, dat is een rouwperiode, zeg maar. Dat gaat in verschillende fases. En ik heb dit boek geschreven toen ik in de fase van de woede zat. Het is dan ook een vrij hard boek voor haar. Ze was dan ook helemaal stuk toen ze het gelezen had. Maar goed, ik volg mijn eigen leven toch wel een beetje op de voet met mijn literatuur. De goede dingen en de minder goede dingen.
De media volgen dat dan ook. En dan staat er in de standaard en in de story, het staat gewoon overal te lezen, open en bloot, de hele wereld weet ervan. Hier hebben we een beeld van de Gazet van Antwerpen, Herman Brusselmans en muze Tanja uit elkaar. Dat heb meteen zo in de openbaarheid gekomen.
Ja, ik heb natuurlijk Tanja, omdat ik ze onder haar eigen naam ook vaak heb opgevoerd in mijn literatuur, is ze ook een klein beetje bekend, zeg maar. Het is bekend dat Tanja de Metzenaar, dat mijn vrouw is. En die blaadjes à la story enzovoort, ja, die zien daar dan wel een verhaal in voor pagina 17 of zo. Hè. Ja.
Maar hoe is dat om je eigen liefdesleven in de kranten lezen?
Ja, maar het is niet mijn eigen liefdesleven. Al wat ze schrijven is dat Tanja weg is gegaan, maar wat de aard is of de kern van de zaak, dat weet natuurlijk niemand, ook niet degene die dit boek lezen. Ik gooi niet mijn privéleven zomaar op straat. Het is een stuk van mijn privéleven. Ik en mijn vrouw, 18 jaar samen, mijn vrouw gaat weg. Dat is het gegeven waar ik een boek over schrijf. Maar dat boek kan je daarom niet autobiografisch noemen. Maar toch denk ik dat het uitgerekend dit boek is, na al die jaren, dat meegenomineerd is voor de ACCO Literatuurprijs, omdat je het kan samenvatten in één zin. Omdat je kan antwoorden op de vraag, waar gaat het over? Dus 99% van mijn boeken gaan dus nergens over. Hè? Als je mijn nieuwe boeken hebt, Guggenheimer in de mode, je vraagt mij, waar gaat het over? Geen idee. Weet je wel? Bij Watervrees tijdens een verdrinking kun je zeggen, ja, het gaat over de breuk tussen hem en zijn vrouw. En dat hebben ja, dat is toch nog altijd de clue van de literatuur. Dat mensen, lezers, maar ook hotemetoten en bobo's uit de literatuur, dat ze toch nog altijd een antwoord moeten kunnen krijgen op de simpele vraag, dat boek gaat toch ergens over? Terwijl mijn boeken doorgaans, hè, ze hebben altijd gezegd, nou dan nomineren we niemand, dat gaat nergens over, weet je wel. En nu gaat het ergens over, dus word ik genomineerd, zo simpel is het. Ja.
En hoe maak je van zoiets persoonlijks dat je zo ontzettend aan het hart gaat? Hoe maak je daar fictie van? Maak je daar literatuur van?
Ja, je kan dat natuurlijk op 100 manieren doen. Maar,
hoe voorkom je dat het een klaagzang wordt die een dagboek kan
zijn? Ja, maar er zit een stuk klaagzang in en dat mag. Daar staat wel een paar keer in van, oh, wat ben ik eenzaam. Wat redelijk klagerig kan genoemd worden natuurlijk. Maar het is trouwens niet alleen maar een boek over een man wordt verlaten door vrouw. Er zit heel wat meer in. En het is op mijn manier. Kijk, je gebruikt altijd wel de werkelijkheid als basis van een boek. Maar ik interpreteer ze of ik verwerk ze tot literatuur op mijn manier.
Kan je uitleggen, in dit boek komen heel veel personen uit de werkelijke wereld komen langs. Worden met naam en toenaam genoemd. Yves Petrie noem ik net. Christophe Fekeman komt langs, andere collega's, schrijver. Allemaal met naam en toenaam. Uitgerekend je grote liefde, Tanja. Nergens staat de naam Tanja.
Nee. Phoebe heet ze, omdat ik in de loop van de tijden heeft Tanja drie verschillende schuilnamen gehad, zeg maar. Dat is ofwel Blue, Phoebe en Leo. Leo bijvoorbeeld in Ex-Drummer. En ik heb over de breuk heb ik drie boeken geschreven, van 3 tot 6. Daarin heet ze Blue, dan Watervrees, tijdens de verdrinking, daarin heet ze Phoebe. En het volgende boek, dat in maart zal komen, dat al klaar is, mogelijke memoires, daarin heet ze Leo. En die drie boeken wil ik dan bundelen in een trilogie, de TDM-trilogie. En TDM staat dan voor Tanja de Metzenaar. Dus er is allemaal toch wel een klein beetje over nagedacht, zal ik maar zeggen. Ja.
Maar daarmee is de vraag niet beantwoord, waarom zij niet met haar eigen naam genoemd?
Ja, maar het is niet uit schroom of zo, dat iedereen weet dat het Tanja is. Maar zij houdt enorm veel van die amfibie. Toen ik haar ken, of iedere keer als ik een persoon opvoer in mijn literatuur, door de jaren heen een echt persoon, zeg maar, vraag ik aan die persoon welk pseudoniem hij of zij wilt in een boek. En toen ik het ooit vroeg aan Tanja, in begin jaren 90, was zij net, of had zij net op mijn suggestie het boek gelezen van G.D. Salinger, The Catcher in the Rye. En ze was enorm gecharmeerd van het zusje dat erin kwam, een tienjarige zusje, wat inderdaad een fantastisch personage is. En dat heet Phoebe. En vandaar vroeg ik aan haar, kijk, je zal nu, omdat je in mijn leven bent, kom je ook in mijn boeken, welke pseudoniem wil je? En ze heeft toen gekozen voor Phoebe. Vandaar dat ik haar door de jaren heen altijd Phoebe heb genoemd. En het paste ook wel in dit boek om haar dat aloude, vertrouwde pseudoniem te geven. Ja.
Naar het meisje van 10.
Naar een personage uit de literatuur. Ja.
Zij heeft het boek zelf ook gelezen?
Zij leest alles in manuscript, omdat ze ook heel goed is in het corrigeren, zeg maar, het goed zetten van punten en comma's. En altijd leest ze dan ook nog eens het boek als het gedrukt is, in gedrukte vorm. Maar dit heeft ze gelezen in manuscript en daarna heeft ze het niet meer gelezen, omdat ze durft het niet meer aan. Ze vindt het een ongelooflijk hard boek voor haarzelf. Wat ik trouwens niet vind, want het is, eigenlijk is het een pure liefdesroman. Je gaat niet maanden, of in mijn geval weken, besteden aan het schrijven van een boek over een vrouw die je verder geen bal meer interesseert. Dus ik zit nog altijd...
Het is een ultieme liefdesverklaring.
Ja, het is een ultieme liefdesverklaring. Als je zegt van iemand gaat van je weg en je zegt tegen die persoon ik ben kapot van liefdesverdriet, dan is dat een liefdesverklaring.
Je hebt ooit in een interview gezegd, ik heb talent voor de liefde.
Ik denk het wel, ja. Voor de one-to-one liefde, de relatie man-vrouw. Ik denk wel dat ik daar een zeker talent voor heb.
Wat is dat talent?
Ik moet natuurlijk wel me afvragen of het wel zo'n talent is, want ik ben al door 2 keer getrouwd en al door allebei die kutwijven verlaten. Dus of het nu zo'n talent is dat ik heb, moet ik misschien wel een klein beetje relativeren. Maar talent voor de liefde is ja, alles echt... Ik vind, kijk, voor mij is de beste manier van leven samen met één vrouw, hè? Een echtpaar, zeg maar. En ja, dan is dat continu samen zijn, continu alles doen, continu alles van elkaar weten. En dat is me zuur opgebroken in de relatie met Tanja. Zij wou ook een vorm van vrijheid die waarvan ik vind dat iemand in een relatie die niet nodig heeft. Natuurlijk, bij mij ging het wel redelijk ver. Kijk, als Tanja, en dat heeft ze dan als voorbeeld gegeven, wat ze 18 jaar moest verduren, als ze op het toilet zat en het duurde iets te lang, riep ik al, waar zit je? Weet je? Dat is misschien wel een persoon iets te close op de huid zitten en na 18 jaar is dat dan misschien, breekt dat een beetje zuur op. Ja. Ja.
Heb je naast je talent voor liefde ook talent voor liefdesverdriet?
Ik heb liefdesverdriet nu nog, na 2 jaar en 4 maanden, maar ik kan er wel mee om. Ik bedoel, ik relativeer alles wat leed is in onze westerse, democratische, kapitalistische maatschappij, moet je kunnen relativeren. Dat wil zeggen van, kijk, mijn vrouw is weg en ik ben daar kapot van, maar dan lees ik in de krant ook vandaag weer hoe in Nigeria, geloof ik, 5-jarige kindjes worden opgesloten in gevangenissen zonder eten of drinken en gefolterd worden enzovoort. En dat kan zijn, die twee dingen hebben weinig met elkaar te maken, maar toch, ik kan alles relativeren, want we hebben het toch niet slecht, weet je wel. Dus ik vind, tot en met lijden en de dood moet je alles kunnen relativeren, ook de liefde.
En hoe gaat je dat af nu?
Wel, ik ben niet helemaal zo fantastisch gelukkig en oké. Ik bedoel... Ik zit niet meer te wachten tot Tanja terugkomt. We zijn nu op het moeilijke pad van de minnaars en het echtpaar, man-vrouw relatie, naar de vriendschap, zeg maar. Wat in feite bullshit is, hoor. Ik bedoel, als je 18 jaar lang iemand gepeft hebt en dan wordt dat een vriendin, ik bedoel, dat lukt niet. Dat lukt niet. Maar goed, ik probeer wel met haar om te gaan.
Jullie zien elkaar nog regelmatig?
Ja, we zien elkaar geregeld. We hebben ook co-ouderschap over onze hond, Eddie. Weet je wel? Dus die hond is soms bij mij, soms bij Tanja. Dan moet je op zijn minst al die hond aan elkaar geven. En dan zeg je niet aan de deur, kom die hond hier en fuck off. Dan zeg je, kom binnen, kopje koffie enzovoort. Ja.
En dat is nu 2 jaar, 4 maanden aan
de hand. Ja, ja, ja.
In een interview dat je op de Vlaamse televisie hierover had, je zat onder andere met David van Rijbroek aan tafel. En hij zei, de overheid heeft allerlei campagnes om met allerlei aandoeningen om te gaan. Van kanker, aids, alles en nog wat. Overal wordt aandacht aan geschonken, van overheidswegen. Maar uitgerekend niet over iets wat ons allemaal raakt, liefdesverdriet.
Oh, ik vind niet dat de overheid geld moet uitgeven aan liefdesverdriet.
Hij deed daar een aardig pleidooi van, ja, maar niet mee eens.
Kijk, ik kan zeggen, ik heb kanker, overheid steun mij. Maar dat kan bewezen worden dat ik kanker heb. Maar als dat gesubsidieerd wordt, liefdesverdriet, gaat iedere idioot zeggen, man, heb ik even liefdesverdriet. En dan ga je het ook faken, jij met je vriendin, je zegt van, kijk, we spelen het, dat we uit elkaar zijn, we hebben allebei liefdesverdriet en we krijgen subsidie van de overheid. Dat werkt toch niet, Oscar?
Dus je bent geen zwartkijker, hè?
Nee, ik ben geen zwartkijker.
Alle vertrouwen in de mens.
Ja, liefdesverdriet moet niet gesubsidieerd worden. Goeie titel voor een dichtbundel trouwens.
Maar ook zonder die overheidssteun, je bent nu 2 jaar en 4 maanden aan het oefenen om er goed in te worden, om er verstand van te krijgen. Zijn er remedies?
Ja, gewoon het doorbijten. Niet gaan zeuren, weet je wel. Niet in je bed gaan liggen huilen van, oh, mijn vrouw is weg. Ik bijt gewoon door, ik probeer normaal sociaal te functioneren, ook mijn werk te doen. En als ik tijd voor mezelf heb, ja, dan zit ik wel een beetje te lijden, zeg maar. Maar als het dan 4 uur is, ik heb een afspraak, dan zet ik dat lijden even opzij. Ik zeg het nu een beetje prozaïsch, maar zo werkt het. Je kan zeggen van, oh, dat is het ergste wat me ooit is overkomen en ik ga nu in mijn hoofdkussen liggen bijten en ik kom niet meer buiten en ik laat me vervuilen en ik word depressief, maar dat wil ik helemaal niet. Dat kan niemand mij aandoen. Ook Tania de Metzenaar niet, hoeveel respect ik ook nog altijd heb voor haar.
En is het schrijven van zo'n roman, werkt dat louterend? Is dat
nee.
Geen therapie?
Nee, ik schrijf dat is één van mijn romans, weet je wel. Ik schrijf, kijk, therapeutisch is dat ik schrijf en niet wat ik schrijf. Dus dit boek is niet meer louterend of therapeutischer dan het boek dat wat ervoor over nakomt. Het is gewoon een idee dat mij in dit geval aangereikt wordt door de werkelijkheid. Een man wordt verlaten door zijn vrouw, houdt nog veel van haar enzovoort. Laten we daar eens een boek over schrijven.
Wat is het louterende dan niet aan dit boek, maar schrijven aan zich?
Ja, het brengt me wel in een andere wereld, om het een beetje lullig te zeggen. Om het even wat ik heb van liefdesverdriet tot en met darmkrampen, zeg maar. Als ik ga schrijven, dan verdwijnt het allemaal.
Is dat vergeten?
Ja, het is alsof je uit de tijd stapt. Ik bedoel, als ik laten we zeggen om 7 uur aan mijn bureau ga zitten om te schrijven, en ik kijk even later op mijn horloge en ik denk het zal nu wel 19:30 zijn, is het 22:30, snap je? Dus het gaat, je wordt zo iemand anders, eigenlijk van de persoon word je dan ineens de schrijver. Dat je in een soort andere wereld zit. Zo werkt het bij mij en daarom is het therapeutisch.
Is het niet dat je tijdens het schrijven door gedachten gaat die je daarmee op andere sporen brengen?
Dat ik tijdens het schrijven gedachten heb.
Andere gedachten dan je zou hebben als je gewoon met een sigaret het raam uitstaart?
Ja, het werkt toch helemaal anders. Want kijk, sommige mensen vragen wel eens aan iemand zoals ik, aan een schrijver of aan een stand-up comedian of wie dan ook, van hoe kom je erop? Maar ik zou het bij God niet weten. Ik zeg het is alsof iemand anders het overneemt. En dan herlees je het en dan denk je van, nou ja, wie dat verzonnen heeft, die kan wel wat eigenlijk.
Kan je lachen om je eigen boeken?
Ja, nee, kijk, ik...
Verrast raken
ik
door
ben
je
al,
boeken.
Ik ben al niet echt een lachenbekje, moet ik eerlijk zeggen. En een grap moet al ongelooflijk goed zijn om het te doen lachen.
Dan is de vraag anders, kan je verrast raken door je eigen
boeken? Nee, want kijk, als ik een grap schrijf, dan ken ik ze al. Snap je? Een fractie van een seconde daarvoor heb ik ze verzonnen en ik lach zelden met grappen die ik al ken. Ja. Dus jij kan me nu een grap vertellen, ik zal misschien uit beleefdheid dan lachen, maar als je ze me de tweede keer vertelt, zal ik zeggen, sorry, maar ik lach niet meer, ik heb de eerste keer al gelachen. Fuck off.
En als ik hem de derde en de vierde en de vijfde keer in herhaling zit.
Ja, dat, zo iemand ben je wel, hè? Je hele leven dezelfde grap waarschijnlijk. Ja.
Zijn er ook voordelen aan alleen zijn?
Nee.
Geen?
Absoluut niet. Ik ga niet, kan ik wel zeggen. Of ik heb zeker geen behoefte aan wat je kunt noemen vrijheid. De absolute vrijheid van ik doe wat ik wil, ik heb met niemand rekening te houden en ik ben totaal onafhankelijk. Nee, wat ik daar straks zei, ik wil net afhankelijk zijn van iemand en ik heb ook heel graag dat iemand van mij afhankelijk is, omdat dat, heb ik ondervonden, mijn favoriete manier is om te leven.
Toch, in deze roman zijn er in één keer allerlei mogelijkheden die het personage Herman Brusselmans ziet, als daar zijn, eindelijk eens een keer zijn haar afknippen.
Ja, maar dat zijn geen mogelijkheden. Ja, dat kan ik. Dat mocht niet van Tanja, dat geef ik nu wel toe. Dus nu kan het wel. Maar dat zou, als je zoiets overkomt, iets aangrijpends in je leven, dan wil je op een of andere manier je leven gaan veranderen, weet je wel. En bij mij, wat kan ik veranderen aan mijn lullige leven? Ja, ik kan mijn haar afknippen, maar of de wereld daar wakker van ligt, dat denk ik niet. Ik heb ook even overwogen om te verhuizen naar Amsterdam. Ja, om weg te zijn, weg van Gent, weg van Tanja enzovoort. Maar dat zijn allemaal van die oplossingen die even door je gedachten flitsen als je midden in de nacht eenzaam en alleen zit na te denken. Maar dat zet geen doden aan de zijk, zeg maar. Ja.
Ook in één keer de wens die daarvoor niet was, personage Herman Brusselmans wil in één keer een kind.
Ja, ik heb wel zitten nadenken, mocht ik nu een nieuwe relatie hebben, hè, wat tot nu toe nog niet is gebeurd, ook niet nadat dit boek is geschreven, maar mocht er een nieuwe vrouw in mijn leven komen, wat ik nog altijd een beetje de boot afhoud. Maar goed, nogmaals, mocht dat gebeuren, dan is de kans groot dat dat een vrij jonge vrouw is. Want ik val op jongere vrouwen, zeg maar. Hè. Ik val niet op van die stokoude wijven van mijn leeftijd. Moet ik echt helemaal niks in.
Je valt op Brigitta Callens, Evi Gruijaard, Clara Kleijmans.
Ja, ik heb die namen gebruikt omdat dat bekende vrouwen zijn, maar die zijn allemaal vooraan in de 30.
En Carice van Houten.
Carice is perfect. Maar goed, ik heb Carice een paar keer ontmoet. Ik heb een hele dag een fotoshoot gehad met haar. En dan hebben we, het klikte, laten we het zo zijn, het klikte. We hebben dan eens lang aan de telefoon gepraat, ook over een eventuele relatie. En ik denk dat ik toen de fout gemaakt heb om aan Carice te vragen, als ze een relatie met mij begint, dat ze compleet haar carrière moet opgeven. Ik denk dat het struikelpunt geweest is en sindsdien heb ik Carice niet meer gehoord of gezien.
En ben je met haar begonnen over het kind ook?
Ja, maar kijk, zij heeft weinig tijd om voor kinderen. Hè. Het is ook niet echt een kindertype, die Carice. Maar de kans is groot als ik dan zo'n, laten we zeggen, een 30 à 35-jarige vrouw heb, dat die nog een kind wil. En ik heb nooit tot nog toe nooit kinderen gehad. Niet met mijn eerste vrouw en ook niet met Tanja, omdat Tanja geen kinderen wilde. Zij vindt kinderen volslagen, irritante etterbakken en ik moet zeggen, ik ook. Dus toch, als had Tanja gezegd, ik wil een kind, dan had ze wel een kind gekregen. Hè? Met haar schoonheid en mijn verstand zou dat een fantastisch kind geweest zijn. Omgekeerd zou jammer zijn. Maar goed. Ik vind altijd in een relatie, als er over kinderen gesproken wordt, dat de vrouw het laatste woord heeft. Zij moet het kind dragen. Zij moet 90% in mijn geval voor het kind zorgen enzovoort. Dus de vrouw mag kiezen. Dus als er nu een jonge vrouw in mijn leven komt en ik begin daar een relatie mee en die zegt ik wil een kind, nou, dan komt het waarschijnlijk.
Stel jij het dienstbaar op?
Ja, nou niet dienstbaar. Ik zal het kind maken, zeg maar, via in vitro fertilisatie, want ik ben zo impotent als een dode aap. Maar goed, dan komt dat kind daar wel natuurlijk. Ja. Maar ik moet natuurlijk misschien op mijn leeftijd en met mijn leefgedrag, en dat bedoel ik vooral dat ongelooflijke kettingroken, moet ik misschien geen kind meer maken op mijn leeftijd. Het zou net zo goed een anders valide kind kunnen zijn, zal ik maar zeggen. Weet je wel. Dus ja. Maar goed, Picasso had ook nog een kind toen hij 83 was. Kon het wel niet meer uit de wieg nemen, maar hij had het toch wel. Ja.
Picasso wordt overigens ook genoemd in het boek.
Picasso, een van mijn idolen, ja.
Er komt bijna niemand niet in voor. Als je dan toch een vrouw moet gaan vinden, waar moet zo'n vrouw aan voldoen?
Wel, ten eerste moet het liefde op het eerste gezicht zijn. Daar ben ik absoluut voorstander van. Je moet een vrouw zien en zeggen, ja, die is het. Zo is het ook gebeurd bij Tanja. En ten tweede haal je dan je lijstje boven. Hè. Dus om het leven makkelijker te maken. Dus voor mij is het handig als een vrouw rookt. Hè. Ik ben zelf een enorme roker, en als één van beiden niet rookt, komt daar gezeik over. Dan is het de asbakken en dat stinkt en de gordijnen enzovoort. Dus ten tweede, geen gordijnen in huis. Dus de vrouw mag geen gordijnen ophangen. Ten derde, ze moet een rijbewijs hebben. Ik rij zelf niet met de auto. Dus moet ze een rijbewijs hebben. Ten vierde, ze moet een zekere voeling... Ze moet natuurlijk niet compleet gek zijn op mijn literatuur, maar ze moet toch een zekere voeling hebben met mijn literatuur, tout court, en met mijn boeken in het bijzonder. Ik vind dat er, dat in een relatie... Kijk, met Tanja die verkoopt brillen, die zit in de brillensector. Wel, sinds ik haar ken, ben ik enorm geïnteresseerd in brillen. Ik ken daar ook redelijk veel van af. Dus je moet toch geïnteresseerd zijn in mekaars leven, wat je ook doet. Dus zo'n vrouw moet geïnteresseerd zijn in literatuur. En ja, voor de rest, ze moet eigenlijk zo'n klein puntje, dat ook niet altijd handig is, in mijn geval, ze moet bloedmooi zijn.
Ach, ja. Liefde op het eerste gezicht, dat is het allerbelangrijkste. Even terug naar dat moment waarop je... Tanja voor het eerst.
Ja, ik was DJ. Ik stond plaatjes te draaien ergens op een Christmas special festival in Deinze, Oost-Vlaanderen. En ik zag een meisje dansen in de zaal. Dat was er waren 2000 mensen en ik zag een meisje.
Wat had je opstaan?
Nirvana, denk ik. Ja. Nirvana. Dat was toen net een hit, Smells Like Teen Spirit. En ze was aan het dansen en ik dacht, die is het. Maar goed, dat is bullshit, want dat kan net zo goed een meisje zijn. Want in Deins enzovoort, net over de grens, komen veel mensen uit Frankrijk naar die discotheken enzovoort. Dus ik wist, ik zag die en ik dacht, die is het. En dat is, dan ben ik s'nachts, ik had dat niet meer gezien dan. En dan ging ik s'nachts naar mijn stamcafé in Gent. En zij kwam binnen om 5 uur, toen ik stom bezopen aan de bar zat, kwam zij binnen en ze zei, hier ben ik. En dat was het begin. En dat is dan toch alsof het is voorbestemd door het lot. En het vreemde is, zij bleek om de hoek te wonen bij mij. We hadden elkaar nog nooit gezien, maar zij bleek dus om de hoek te wonen. En zij had een relatie en een gedoe. En dat heeft dan, ja, dat is allemaal niet gemakkelijk verlopen. Maar als je de vrouw van je leven of de man van je leven tegenkomt, grijp de kans. Want het is maar één keer in je leven dat het gebeurt. Daar ben ik dus echt van overtuigd. Dus zo'n relatie, ik word nu 55, dat is ten eerste al vrij oud. En ten tweede, ik geloof dan meteen, zeker niet op die leeftijd, dat je dan nog eens beleeft wat je ooit beleefd hebt met de grote liefde van je leven.
En hoe moet dat nu met de rest van het oeuvre? Het 59ste boek is al klaar, 60ste wordt nu aan gewerkt?
Nee, nog niet, want het 59 is pas klaar van eergisteren, dus ook niet te snel beginnen natuurlijk. Ik moet nu nog even nadenken wat het volgende boek
maar
wordt.
Tijdens het schrijven, je zegt vaak na 30 pagina's heb ik het zo gehad, en dan was Tanja hard nodig om eruit te trekken en weer te op
ja,
te peppen.
Ja, maar Tanja was voor mij hard nodig bij alles. Ik heb altijd gezegd, met een soort clichébeeld, Tanja was mijn rechterbeen. En zonder je rechterbeen val je op je bek. En nu probeer ik te lopen met een kruk, zeg maar. Ik ben invalide. Ik bedoel, zonder Tanja ben ik een invalide en een onvolledig mens. Maar goed, als het leven zo loopt, dan is het zo. Ja. Je kan zeggen, het is een ramp voor mijn persoonlijk leven. Dat is waar, maar mijn persoonlijk leven stelt tenslotte ook niet erg veel voor. En dat geldt voor iedereen. Dus ik heb geen hoge pet op van de mens... dus ook niet van mezelf, dus ook niet van wat je liefde noemt. We moeten maar niet te veel praten, zijn we, en niet te veel veronderstellen dat we zo bijzonder zijn. Ik niet, jij niet, de rest ook niet, dat maar zeker. Hè? Ja.
Maar laten we dan in elk geval hopen dat, ook al moeten we er niet zoveel waarde aan hechten, niet zo serieus over doen, dat er wel nog veel van dit soort boeken geschreven worden.
Oké, dank je wel.
Dank je, ja. Hartelijk.
Graag gedaan.
Herman Brusselmans.